staat er verkeerd in beeld.
Dames en heren, goedenavond. Het is 7:30 op de klok in de raadzaal. En een halve minuut erover op mijn eigen klokkie. Dus. Welkom allemaal. We hebben nu de oordeelsvormende vergadering. En we zien dat het hele college zich geroepen voelde om ook bij deze vergadering aanwezig te zijn. Dat prijzen wij. We hebben op maandagavond de vergadering omdat de komende twee dagen het VNG-congres is. En we zijn ervan overtuigd dat ons college weet wat ze met welke moties moeten gaan doen de komende twee dagen. Vooral als het gaat over het corrigeren van ons zeer geëerde kabinet. Ook welkom aan de heer Robert Bol, directeur van de Diamantgroep, die bereid is gevonden om een toelichting te geven op het onderwerp onder agenda punt 3, raadsvoorstel van de Diamantgroep. Daar komen we zo op terug. Ik wil eerst even vaststellen, het vaststellen van de agenda, dus agenda punt 2, wil ik even doen. Heeft iemand aanmerkingen op de agenda CQ, wilt die daar iets in veranderen? Zo niet, dan zijn we dat agenda punt voorbij. En dan gaan we het hebben over de meerjarenbegroting van de Diamantgroep en het wijzigen van de doelstellingen en de werkwijze van de Diamantgroep, wat toch wel een heel interessant onderwerp is. We gaan het zo doen. De heer Bol zal ongeveer 5 minuten gebruiken om even toe te lichten. Hanna heeft daar een schema liggen van waar gaan we naartoe en wat zijn we, waar gaan we naartoe. Dat is wel handig om het even mee te kunnen nemen. Daarna doen we ongeveer 20 minuten vraag en antwoord. We hebben 1,5 uur voor 4 toch wel vrij stevige onderwerpen. En als 9 uur is, hebben we afgesproken, dan is 9 uur, dus dan stoppen we. Meneer Bol.
Dan ben ik blij dat ik mag beginnen, voorzitter. In ieder geval dank voor de uitnodiging. Ik heb rondgedeeld, u vroeg wat is het? Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. De een zegt een placemat, de andere zegt het zou kunnen. Wij hebben gepoogd in ieder geval op 1 A4 is. A4 is het niet, het is een A5 of 3. De 5 speerpunten van zeg maar de toekomst van de Diamantgroep, waarin wij denken dat we een bijdrage kunnen leveren aan de ambities die onze deelnemende gemeenten in hun coalitieakkoorden hebben opgenomen, mee kunnen realiseren. En dat gaat met name over het zoveel mogelijk laten meedoen van mensen die het zelfstandig toch niet voor elkaar krijgen om duurzaam een plekje te vinden op de arbeidsmarkt. Dat staat eigenlijk in alle coalitieakkoorden van onze deelnemende gemeenten. En die rode draad hebben wij proberen te vertalen naar hoe kan de Diamantgroep daarin nou vanuit onze expertise een bijdrage leveren om die ambitie mee te realiseren. Nou, daar zit ook nog een financiële noodzaak achter. Sinds de komst van de participatiewet zitten ook wij in zwaar bezuinigingsweer. Net als het gehele sociale domein. Nou, tot nu toe weten we de jaarlijkse kortingen op de budgetten, wat voor die Diamantgroep ongeveer 1,7 ton per jaar is en dat cumuleert. Dus we hebben al zeg maar 3,5 miljoen tot 4 miljoen aan cumulatieve bezuinigingen steeds weten op te lossen. Twee zwaarste jaren komen eraan, 2020, 2021, heeft u kunnen zien in de meerjarenbegroting. En ook wij zullen in een nieuwe wereld met een nieuwe werkelijkheid moeten kijken welke keuzes moeten we maken, welke richtingen moeten we kiezen om ook in die nieuwe toekomst met minder middelen zo efficiënt mogelijk onze expertise te kunnen blijven inzetten voor deze groep. Als u kijkt op hetgeen voor u ligt, dat zijn 5 speerpunten uit het strategieplan zoals wij tegen de toekomst aankijken. Dat hebben we ook gespiegeld aan de ambities vanuit en de wensen vanuit onze deelnemende gemeente richting de toekomst voor onze populatie en mogelijke doelgroep. Aan de linkerkant ziet u 3 speerpunten die te maken hebben met mensen. Bij ons bedrijf draait het om de mensen. En wij zijn dagelijks bezig om meer dan 2000 mensen op een zinvolle manier te laten bijdragen aan de samenleving. En wij zien dat sinds de komst van de participatiewet lijkt het wel alsof er minder wordt geparticipeerd dan voordat de participatiewet er was. Toen hadden we nog de wet sociale werkvoorziening, nou die voordeur is op slot gegaan. En de instroom vanuit de participatiewet is lager dan de uitstroom van mensen die met pensioen gaan vanuit de oude wet sociale werkvoorziening. Nou ja, dat zou mooi zijn als in deze booming economie alle private bedrijven al deze mensen zouden absorberen. Maar dan zou ik dat terug moeten zien in fors dalende bijstandsbestanden. En ze dalen wel wat, maar ja, ik kan die som nog niet helemaal sluitend krijgen. Dus wij denken dat er nog een vrij grote populatie is die op een of andere manier net niet de goede weg in die nieuwe wetgeving en de goede loketten weet te vinden. En dat proberen we zeg maar met deze acties eens te kijken of dat zo is en of we daarin iets kunnen betekenen. Dus we willen de wereld een beetje omdraaien. Wij zijn tot nu toe afwachtend. Wij komen pas in actie als onze deelnemende gemeente mensen aanleveren. En wij proberen het nu een keer om te draaien. We gaan op zoek om te kijken of er toch nog mensen uit de doelgroep zijn die het zelf niet voor elkaar krijgen om de goede loketten te vinden. En ik werd getriggerd door hier in Goorlen, Mama Loes. Is een experiment op het gebied van open hiring. Ik weet dat zal u ongetwijfeld hier ook in de lokale persen hebben meegekregen. Dus mensen die het moeilijk vinden om een gesprek te voeren, een sollicitatiegesprek, die het moeilijk vinden om een brief te schrijven. Maar best iets willen, maar vastlopen in die ja, zeg maar vaste structuren. Die kregen meer dan 100 reacties ja, op een logistieke functie van 80 uur per week hadden ze beschikbaar. Ik zeg, hoe kan dat nou? Ik zeg, hoe kan dat wij die mensen dan niet in beeld hebben? Ik zeg, meer dan 100. Hè? Dus, nou, dat is even een voorbeeld. Dat proberen wij op onze manier ook te vertalen. Om eens te kijken of we dat in onze regio ook kunnen kopiëren. En even kijken wat voor respons dat oplevert. Vanuit onze deelnemende gemeente, vanuit jullie. Als jullie kandidaten hebben die mogelijk iets bij de diamantgroep zouden kunnen doen. Tot voor kort, dan deden wij dat vaak. Keken we maar op één kanaal. Hadden we mensen bij Groen, voor Groen onderhoud nodig. Nou, iemand voldeed niet en dan ging hij weer terug. Zegt nee, dat moet niet. We hebben 101 mogelijkheden. Als we zeggen van, daar zouden we wellicht iets mee kunnen. Dan lossen we ook voor onze gemeentes het probleem op. Dan halen we iemand uit zijn uitkeringssituatie. En dan zorgen we dat hij landt op een goede plek waarin hij zijn bijdrage kan leveren. En is het groen en is het een ander. Een goed alternatief is het ergens anders. En dat kan ook buiten de deur zijn, binnen het netwerk van partijen waar we mee samenwerken. Dus we proberen veel actiever, ook eens samen met mensen van jullie, kijken, willen we graag ook eens in de bijstandsbestanden van onze deelnemende gemeente even kijken. Want wij kijken toch vaak met een iets andere bril dan vanuit een, zeg maar, met een uitkeringsbril. En kijken of we nou echt iedereen die potentie en mogelijkheden heeft en ook wat zou kunnen en wat zou willen, dat we die een goede kans kunnen bieden. Dus die drie zaken aan de linkerkant heeft echt te maken met dat we de wereld proberen een beetje te kantelen en vanuit de diamantgroep veel actiever op zoek gaan naar mensen die misschien nu het zelf niet voor elkaar krijgen om de goede weg te vinden. Aan de rechterkant zijn twee zaken genoemd. Dat heeft te maken met de financiële kant van de zaak. We hebben heel veel expertise, we bestaan meer dan 60 jaar met het werken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en die ondersteuning bieden in de sfeer van begeleiding, jobcoaching, arbeidskundige onderzoeken, werkplekaanpassingen, nou al dat soort zaken. Maar we zien ook dat een aantal gemeentes zijn die dat zelf ook een beetje gaan ontwikkelen. En wij denken van dat niet de goede weg is. We hebben gezegd, bundel de expertise. Dus hetzelfde met een ingewikkelde knieoperatie. Als je dat maar één keer per jaar doet als chirurg, dan word je er nooit echt een expert in. En doe je er drie per dag, dan ben je wel op een gegeven moment de expert op dat terrein. Nou, dat geldt ook voor dit soort expertises. Hoe meer je doet, hoe beter je erin wordt, hoe efficiënter het kan en hoe lager de kosten die drukken op het sociale domein. Dus wij proberen ook vanuit onze kant te sturen op een zo efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare expertise in de regio. En tot slot, er liggen nog twee ingewikkeldere vraagstukken voor waarin wij ook onderdeel van uitmaken. En dat is in de keten. Wij maken onderdeel uit van de keten in het sociale domein. En wij maken ook onderdeel uit van de keten in de regionale arbeidsmarktregio. En vanuit onze optiek in beide ketens is er winst te halen in het beter organiseren, het efficiënter. En er zijn nu nog vaak zitten er te veel overdrachtsmomenten, soms wat schotten tussen of budgetten of processen. Waardoor niet altijd de meest in de keten gewenste beslissing wordt genomen. Dus wij willen die discussie meevoeren. We hebben ook ideeën en beelden bij en proberen dat ook aan te zwengelen, zodat in de totale keten het altijd leidt tot het meest optimale resultaat. Nou, dat is denk ik goed voor de financiën in het totale sociaal domein en dus ook voor de Diamantgroep. Voor zover de aftrap, voorzitter.
Ik dank u wel, meneer Boel. Ik kan even de microfoon uitzetten. Ik wil eventjes kijken. Normaal gesproken gebruiken we deze vergadering niet om allerlei vragen te stellen om informatie te doen. Maar als er iemand komt met spreekrecht, dan is dat natuurlijk wel even toonaangevend. Als er mensen zijn die vragen willen stellen, ik zie mevrouw van Brederode al de hand opsteken en mevrouw van der Wiel.
Ik heb ook nog vraag met haar.
Mevrouw Eikelenboom.
Voorzitter. Huh? U bent geen wethouder, maar ik zei voorzitter.
Ja?
Ik zei wethouder in plaats van voorzitter, maar...
Ja, oké.
Okay. Ik kan ook nog het woord geven.
Nee, dat is een tijdje geleden, meneer Van den Breker, dat klopt. Mevrouw Kriens. Meneer De Laat. Aan die kant, heer Verheijen. En meneer Gabriels. Eigenlijk iedereen volgens mij. Mevrouw Fransen. Dat was het. Oké, okay, nou, dan gaan we eventjes... ik kan maar gewoon het rijtje afleggen, wat makkelijk is. Mevrouw Van der Wiel.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen wil het CDA graag zeggen dat we de ontwikkelingen van de Diamantgroep als heel positief zien. De ontwikkeling naar een sociaal ontwikkel- en werkbedrijf en een hele stevige ambitie die daar ook neer is gezet. Maar we willen nog wel graag enige duiding over de meerjarenbegroting zoals wij die hebben ontvangen om ons te helpen bij onze oordeelsvorming. Op bladzijde 8 zien we wat kengetallen. En nou, wat opvalt is dat het lijkt op een zeer conservatieve insteek, zeg maar. En dan voornamelijk als we kijken naar de exploitatiesaldo van Stichting La Poubelle, dan zien we daar hele grote negatieve cijfers, min 260.000 euro. En ja, met de donkere wolken op de horizon, dan is het verstandig misschien om heel voorzichtig schattingen te maken. Maar waarom zulke negatieve cijfers eigenlijk?
Oké, wil u het meteen antwoorden of wil u de ronde afmaken? Even het liefst. Ja, nou doen we maar meteen dan. Misschien dat we dan ook meteen andere vragen al beantwoord. Ja.
Eén constatering van u is juist, de meerjarenbegroting is conservatief, maar is gebaseerd op alle informatie die we nu hebben. En eigenlijk heb ik sinds vandaag alweer nieuwe informatie, want de meicirculaire is afgelopen weekend bekend geworden. Heeft ook impact op jullie gemeentebegroting, maar heeft ook impact op de begroting van de Diamantgroep. Nou, daar zit al een heel, dat geeft al een veel positiever beeld. En specifiek uw vraag rondom La Poubelle is dat de verslechtering in het resultaat van La Poubelle heeft niks te maken met de activiteiten van La Poubelle, maar wordt puur veroorzaakt omdat er veel SW-medewerkers werkzaam zijn bij La Poubelle en door die bezuiniging er minder subsidie beschikbaar wordt gesteld. Dus het is een verslechtering van een subsidiesaldo. En de opgave is dat natuurlijk altijd om dat zoveel mogelijk met activiteiten en opbrengsten te compenseren. En ik denk het saldo wat er staat, 2 ton, dat wordt zeker na de meicirculaire wordt dat een stuk beter. Maar dat weet ik nu en wist ik vorige week niet.
Oké, mevrouw Van Brederode.
met dit antwoord, want dit was ook een vraag van ons, van hoe gaat u oplossen dit probleem. Ik heb nog een andere vraag, maar die is meer gericht op wat u net zei. Ik ben heel blij met het mensen, voor de mensen echt bezig zijn om ze binnen het arbeidsproces een plek te geven. U geeft echter aan van dat we gaan het omdraaien, we gaan zelf op zoek naar die mensen. Ik heb tot nu toe begrepen dat zij enkel bij u terecht kunnen als ze een afgifte hebben gekregen van het UWV, dat ze een beschut werkplek nodig hebben. En mijn vraag is, gaat u daar dan aan voorbij of hoe zit dat? Of gaat dat proces nou lopen?
Dat klopt voor de mensen die aanspraak willen maken op een beschutte werkplek. Dat is een specifieke plek voor een specifieke doelgroep die aangewezen is op veel begeleiding, werkplekondersteuning of werkplekaanpassing. Maar dat is voor ons maar een deel van de totale werkpopulatie. Dus mensen die niet zo'n beschutte indicatie vanuit het UWV hebben, maar bijvoorbeeld wel in de bijstandsuitkering zitten en weer aan werk willen, die kunnen ook gewoon. Maar dat is dan een ander arrangement. Dus wij hebben eigenlijk een aanbod in de volle breedte van vrijwilligerswerk tot aan regulier werk. Met alles wat ertussen zit, arbeidsmatige dagbesteding, beschutte werkplekken, gesubsidieerde werkplekken, stageplaatsen, werken met de bouw van uitkering. In principe kan alles. Dus u heeft gelijk, maar dat is maar een beperkte groep. Ja.
En als u dat tegenkomt, dan vraagt u.
Ja.
Oké, mevrouw Eik, meneer Van den Brekel, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Zijn er ontwikkelingen in de CO-onderhandelingen? Want dat staat ook in de tekst. Want dat duurt al een tijdje natuurlijk, dus daar wil ik antwoord op hebben. En u wilt de coöperatie oprichten. Waarom? Dat is mijn vraag. Komt dat omdat de markt niet geldt in deze sectoren? En wat wordt de relatie met de gemeente hierin? Dat was het.
Dank u wel, meneer Van den Brekel.
De CAO, daar doelt u denk ik op de CAO voor de wet sociale werkvoorziening.
Klopt.
Ja, ik heb vandaag gehoord dat er weer 3 nieuwe afspraken voor gesprekken staan. Dus er is nog geen nieuwe CAO, daar wordt nog over onderhandeld. Dus dat is afwachten wanneer wanneer dat resultaat komt. Overigens wordt er ook onderhandeld over een nieuwe CAO voor de participatiewet. Maar daar liggen de partijen nog veel verder uit elkaar, begrijp ik. De tweede vraag rondom de corporatie. We hebben al een corporatie, we hebben de schoonmaakcorporatie. Dat doen we met 2 collega-bedrijven, de Wenergroep in Den Bosch en de WSD uit de regio Boxtel. En het voordeel van een corporatie is dat dat het een heel makkelijke vorm is van samenwerken. Een van de speerpunten in ons strategieplan is dat de Diamantgroep is niet langer een soort stand-alone organisatie die het allemaal in zijn eentje kan en allemaal oplost. Wij zijn afhankelijk van heel veel partijen waar we ook mee samenwerken. Dat zit in de schil rondom de mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat kan zijn in de schuldhulpverlening, met Stichting Mee, Kentron, noem alles maar op. Dat kan ook zijn met private partijen waar we in het productieproces mensen geplaatsten, soms in een groepsdetachering, soms één op één. Dus wij spelen met de gedachte om in een soort coöperatie, samenwerkingsverbanden, ook met allerlei partijen die we nodig hebben om de doelstelling te realiseren. Kijk, als je daarmee kun je, en dat is het voordeel van coöperatie, als je partijen daar ook zeg maar bij elkaar brengt, dan heb je ook een duurzame een relatie met een gezamenlijke doelstelling. En niet zomaar één op één, waarbij je de ene keer samenwerkt, de andere keer hebben ze weer iets anders. Hè. Dus onze mensen zijn ook gebaat bij structuur en continuïteit. En wij zoeken daar ook partijen bij die ons daarbij kunnen helpen. Nou, het is een gedachte. We hebben er ervaring mee aan de schoonmaakkant. En misschien dat we dat nog ergens anders ook nog een keer proberen. Daarom staat dat erin. Daarmee antwoord op je vraag.
Ja, maar ik bedoel eigenlijk meer van, wat betekent dat voor Holen, maar het is niet aanwezig dan. Voor Holen.
Voor?
Voor Holen.
Oh, voor Holen zelf. Ja. Ja, Goorlen is mede-eigenaar van de Diamantgroep. Dus stel dat we een coöperatie zouden oprichten, dan is Goorlen in principe gewoon een stukje mede-eigenaar van de coöperatie. Maar ja, de Diamantgroep is nu een optelsom van, het is een gemeenschappelijke regeling, maar we zitten BV in, er zit een stichting, Stichting La Poubelle, dat is een stichting. Dus wij zijn wel gewend om te werken met verschillende rechtsvormen.
Mevrouw Erkelenboom.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het ook een heel ambitieus plan. Een sympathiek plan. In het begin van uw toelichting gaf u aan dat de participatiewet eigenlijk tot nu toe nog niet heel erg succesvol is geweest. En nu weten we dat de Diamant zich in het verleden heel erg richtte op heel kwetsbare mensen. Hè. Ik denk aan de SW-medewerkers. En nu gaat u ook kijken naar andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de 55-plussers. Dat zijn misschien mensen met 30 jaar werkervaring die even geen werk hebben. Kan het zijn dat daardoor meer concurrentie ontstaat op banen die misschien heel erg geschikt zijn voor mensen met een beperking? Dat is mijn vraag.
Nou, gelukkig verkeren we in dit economisch tijd dat we eerder handjes tekort hebben dan dat we werk tekort hebben. Dus dat is ook al eens in de vorige crisis natuurlijk anders geweest. Maar in principe is dat geen concurrentie, omdat dat vaak zeg maar de werksoorten die passen bij verschillende doelgroepen ook andere zijn. En dus die concurreren niet met elkaar. Het is wel zo dat wij steeds meer op zoek gaan naar maatwerk voor bepaalde doelgroepen. Dat kan zijn statushouders, kan zijn jongeren, kan zijn ouderen die een tijd of lang uit de running zijn geweest. En dat zijn vaak hele diverse groepen. Hè? Want 55 plus, als je die groep zou pakken, daar zitten weer andere specifieke kenmerken aan dan een groep als de statushouders. Hè? Dus daar moeten we iedere keer op iedere groep maatwerk en de goede leeromgeving en werkomgeving voor bij elkaar zoeken. Dus dat, maar je vraagt, het is geen dat de ene groep de andere wegdrukt, dat is niet aan de orde. Nee.
Mevrouw Kriens.
Dank u wel. Ik wou graag even vragen de impact op de werknemers met de veranderingen nu. Ze hebben nu een bredere mogelijkheden om aan de slag te gaan, heb ik het idee. En ondanks dat is er toch nog beschut werk. Heeft u het idee dat mensen nu meer uit zichzelf kunnen halen nu het aanbod is veranderd voor hen?
Nou, dat valt op zich wel mee, want ook vanuit die ouderwets sociaal werkgezien zat ook al een differentiatie in naar begeleidingsbehoeften van mensen. En eigenlijk is de verhouding, vroeger vanuit die ouderwet was 1/3 wat nu eigenlijk beschut heet. Dat was toen ook al. Die werden ook daarop apart qua werkomgeving, ondersteuning, begeleiding. Dus dat is eigenlijk het stickertje, het naamblaadje veranderd. Maar in principe alles rondom de mensen niet. Ja, natuurlijk wel een arbeidspositie, omdat ze nu niet in de COSW, maar in een ander dienstverband zitten. Maar qua werk en ondersteuningspakketten niet. Het is wel zo dat bij ons de leidinggevende die moeten werken in teams, dat het de diversiteit in die teams toeneemt. Vroeger had je bijna 100% mensen vanuit de wet sociale werkvoorziening. Maar nu heb je mensen vanuit beschut werk. Kan een arbeidsmatige dagbesteding. Je kunt er misschien 1 of 2 in een team zitten. Vanuit de participatiewet. Vaak zijn dat weer tijdelijke dienstverbanden. En van oudsher de SW, dat waren structurele dienstverbanden. Dus je ziet dat de hectiek in een team wel dynamischer wordt door die verschillende achtergronden en groepen. En dat is een extra opgave voor de leidinggevende en de managers die dat moeten runnen. Want nog steeds heb je ook de slag voor de klant te maken, die gewoon natuurlijk zijn product op tijd en goed wil. Dus dat is een uitdaging. Maar dat is meer aan de organisatorische kant.
Nog een aanvullende vraag. Hebben die werknemers zelf ook last van die hectiek of valt dat wel mee?
Nou, het enige, ja, ze krijgen daar natuurlijk wel iets van mee, want dat is natuurlijk, als er veel tijdelijke contracten niet verlengd worden, dan krijg je natuurlijk een meer dynamische doorstroom in een team. Dus aan mijn oudsher was dat een team wat heel lang vaak bij elkaar bleef. En ze komen wel eens bij mij op de koffie en die zeggen van, ja, leg mij nou eens uit, we zijn met z'n zessen, we doen alle zes hetzelfde en we krijgen iedere maand alle zes een ander salaris. Ja, en dat kan, afhankelijk van de achtergrond en welke structuur iemand binnen is gekomen. Dus dat, en dat is, ja, het is technisch uit te leggen, maar voor de mensen lastig te begrijpen.
Andere knop. Nederland.
Wel, voorzitter. Ja, mijn vragen zijn al gesteld en beantwoord. En ik wil alleen meegeven, dat voor ons gevoel spreekt er een heel goede ambitie uit. En we wensen die maandgroep heel veel succes met de uitvoering.
Dank u wel. Meneer Vrijen.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Bol, ik heb een stuk gelezen. Ik heb net de presentatie gehoord. Complimenten hiervoor. Ook wij vinden het een ontzettend ambitieus plan en dat verdient in ieder geval steun. Wat ik u nog heel even wil vragen, dat is op basis van wat ik gelezen heb of wat ik eigenlijk gemist heb. Dat is in welke mate heeft u nu echt samenwerking met bedrijven die dus niet onder de participatiewet vallen, zoals bijvoorbeeld de Diamantgroep of WML of noem maar op. Maar gewoon vrije bedrijven uit het reguliere circuit.
Er zijn er een paar honderd. We hebben denk ik nog zo ongeveer 300.
Meneer Vrijen, even jouw
We hebben nog zo'n 300 mensen individueel gedetacheerd bij allerlei bedrijven. En dat kan zijn bij Fuji, maar dat kan ook gewoon zijn bij een kruidenier op de hoek. Dat is heel divers. En dat zijn gewoon één op één. Dus mensen die we daar gewoon, die daar werken bij die werkgever. En die werkgever betaalt voor de productiviteit die iemand levert een inleenvergoeding. We doen ook steeds meer groepsdetacheringen. Vooral in de logistieke sector natuurlijk in de regio, die echt booming is. Dus daar runnen we een productieproces of een deel van het productieproces met een groep mensen. 10, 15 mensen, er zijn er al bij van 20 en 30. Wij verzorgen daar de leiding en de aansturing. En de werkgever die heeft het werk wat hij gedaan wil hebben. Er zijn weer andere bedrijven waar we bijvoorbeeld kleding sorteren met 50 mensen op zijn locatie. Dus we hebben allerlei samenwerkingsverbanden met allerlei private bedrijven. En ja, hoe dat zich dat uit in vorm, dat is eigenlijk iedere keer maatwerk. Hè? Wat kan er in zo'n bedrijf? Wij proberen altijd wel het op de locatie van de werkgever te laten plaatsvinden. En we willen altijd graag alles naar ons toe, zoveel mogelijk als het kan. Niet bij ons, maar op de locatie van de werkgever. En dan ja, gaan we gewoon in gesprek wat kan.
Dank u wel. Dat had ik inderdaad begrepen, maar wat ik niet begrijp, of wat ik nog niet begrepen had, was, heeft u meer heeft u behoefte aan meerdere werkgevers? Dat is eigenlijk mijn vraag. En zo ja, hoe komt u ermee in contact?
Nou, ook wij doen aan account management en gewoon commerciële activiteiten natuurlijk. Dat is per branche verschillend. We hebben activiteiten zoals bijvoorbeeld schoonmaken en groen. Dat is een aanbestedingsmarkt. Hè. Die worden gewoon gepubliceerd. Dan doe je mee met een aanbesteding. En je wint of je verliest. Hè. En als je wint, heb je 4 jaar werk. Nou, win je niet, dan weet je ook dat je 4 jaar dat werk niet hebt. Maar bij assemblage, montage, in- en ompakwerk, dat is heel kortcyclisch. Hè. Dus daar... Maar daar hebben we ook vaak onze zwakkere mensen zitten die fysiek aangewezen zijn op vaak zittend werk, veel begeleiding, werkplekaanpassingen. En daar gaan we juist op zoek naar werkgevers die een duurzame relatie met ons willen. Dus soms hebben we ook een stukje investering dat we zeggen, nou, een soort inpakmachine of een productiestraat. Richten we samen in. En daarmee bind je die werkgever. Die zorgt dan zeg maar voor een soort duurzame werkstroom. En wij kunnen echt de mensen daar goed op inleren. Dat dat kwalitatief ook gewoon op een goede manier wordt gedaan. Je merkt ook in crisistijden. En dan heb je ook van die, wij noemen dat een beetje van die shoppers. Hè? Dus die bellen mij. Hey, ik heb een mooie inpakklus voor jou. Voor 1 euro per stuk ben je de man. Nou, zeg nou, oké. En dan zeg ik, even wachten. En bellen ze naar Waalwijk. Hé, ik heb Bol gebeld, 1 euro. Als je het voor 95 cent doet, dan zitten we bij jou. En dan belt hij 5 minuten later mij terug. In Waalwijk doen ze 95 cent, dus voor 90 cent zit ik... Kijk, dat, dat, Dat heb je ook. Maar wij proberen echt te investeren in wat duurzamere samenwerkingsverbanden met bedrijven die passend werk hebben waar we structureel mee uit de voet kunnen.
Oké, okay, meneer
Dank u wel. Dan heb ik nog één vraag en dan gaat het even over de centen. Ik zie in de begroting, meerjarenbegroting 2020, zie ik een post voor externe ondersteuning. Die begint volgend jaar met 2,5 miljoen en die eindigt 2023 met 3,2 miljoen. Kunnen wij uitleggen wat die externe ondersteuning inhoudt en waarom dat deze bedragen zo oplopen in de komende tijd?
Dat is niet de externe ondersteuning die lijkt als externe ondersteuning. Dat is eigenlijk een interne doorbelasting vanuit 18K aan de Diamantgroep. Omdat zeg maar, de 18K is het soort personeelsadministratief vehikel voor de hele Diamantgroep. Dus mensen komen daar in dienst, kosten worden doorbelast aan de Diamantgroep. Maar voor de Diamantgroep ja, moet dat gerubriceerd worden als externe ondersteuning, zeg maar. Maar het zijn niet de out-of-pocket kosten voor inhuur van derden, zeg maar. Dus het suggereert een verkeerde, of het dekt de lading van de kosten niet, zo moet ik het eigenlijk zeggen.
En nu de komende 3 jaar, 4 jaar, lopen de bedragen ongeveer met gemiddeld 7 ton per jaar op. Kunt u daar een verklaring voor geven?
In de tijd bij de verzelfstandiging van de Diamantgroep zijn alle mensen in de staf en support, toen maakten we onderdeel uit van de gemeente Tilburg. Die zijn dus meegekomen. En dat geldt hetzelfde voor als vanuit de wet sociale werkvoorziening. Dat is toen zeg maar de voordeur op slot gegaan. Vanaf die verzelfstandiging, iedereen die in dienst kwam, kreeg een privaat contract bij 18K. Dus aan de ene kant zie je die kosten, die ambtelijke kosten afnemen. Aan de andere kant komen die terug door die inhuur vanuit 18K. Want dat worden de mensen die vertrekken en die worden ingevuld, krijgen een privaat contract. Dus dat is een soort ja, communicerende vaten, zeg maar.
Oké, meneer Gabrielsen.
Dank u wel, voorzitter. U schrijft in uw stukken dat u de laatste 4 jaar bezig bent geweest met bedenken en ontwikkelen van andere business modellen. En dan heb ik ook een vrij praktische zakelijke vraag. U heeft een organisatie en u heeft minder werk gekregen de afgelopen jaren en nu moet u gaan schakelen. En u ziet dat uw baten met, geloof 8 miljoen afnemen in 2 jaar tijd en uw lasten nemen met 4 miljoen af. Dus dat is een duidelijk verschil. Daaruit concludeer ik al heel snel dat u dan 4 miljoen erop inteert. Wat gaat u doen of wat heeft u gedaan om uw organisatie flexibeler te maken zodat de lasten mee kunnen groeien met de veranderende markt? Want ja, vandaag heb je veel werk en morgen minder werk. En u gaat steeds meer af van wat u vroeger altijd gedaan heeft. Waarbij u redelijk op termijn kon zien hoe de ontwikkelingen voor het bedrijf eruit zagen. En u bent veel meer afhankelijk van wat haalt u binnen. Dus hoe gaat uw organisatie daarop aanpassen?
Nou, eigenlijk, ja, we hebben altijd een beetje de schijn tegen. Maar de Diamantgroep is al sinds jaar en dag continu in verandering. Als je kijkt de activiteiten die we nu doen. En je zou 10 jaar terugkijken, toen hadden we bijvoorbeeld, ooit hebben we nog een aannemersbedrijf zelfstandig gerund, bij wijze van spreken. En een timmerwerkplaats, houtbewerking, we hadden in natura die kersenpitkussens. Bij ons zijn de mensen leidend en niet de activiteiten. Dus wij moeten iedere keer kijken, wat voor type mensen hebben we nu en in de komende tijd. En dan hebben we daar de passende activiteiten bij.
Ja, maar dat heb ik net, dat begrijp ik. En dan is mijn vraag van hoe zorgt u dat uw organisatie flexibel wordt? Dat u daarop kunt inspringen? Dat was de vraag.
Nou, dat is heel ingewikkeld, omdat meer dan 80% van de kosten vast zijn. He, dus wij zitten soms ook in een omgedraaide wereld, omdat bijvoorbeeld vanuit de wet sociale werkvoorziening, de mensen die bij ons in dienst zijn, en er zijn er nog steeds 3/4 van de totale populatie, die kunnen we niet ontslaan, werk of geen werk. Dus die kosten lopen altijd gewoon door. Dus het flexibele deel van de kosten, dat is in het geheel vrij beperkt. Dus waar valt eerder wat te halen in het maximaliseren van de opbrengsten? Natuurlijk drukken we de kosten waar kan. Maar we hebben wel de handjes en die hebben we in goede en slechte tijden. En om die zoveel mogelijk mensen te laten werken waar ze het meeste renderen, als ze dat natuurlijk kunnen met een goede begeleiding. Daarmee proberen we zeg maar de exploitatie zo goed mogelijk in balans te houden.
Oké, dank u. Dan heb ik nog één vraag. Voorzitter, dan ben ik klaar. U gaat zich onder andere begeven op het gebied van 55 plus werkelozen op statushouders. Wordt u daardoor dan een concurrent voor andere partijen die zich op die markt begeven om die mensen aan het werk te helpen? En hoe specifiek wilt u inzetten op statushouders? Want ja, die zitten nu heel lang te wachten voor ze een fatsoenlijk werk krijgen.
Nou, wat betreft statushouders zijn wij een van de weinigen. Kijk, die waarbij de werkcomponent ook snel gerealiseerd kan worden. En wij zitten zeg maar echt overtuigd. We hebben een aantal pilots gedaan met statushouders. Inmiddels hebben we er geloof ik nog rond de 30 of zo. Meteen werken en leren. Dus taal en werken. En niet eerst een taalkursus en dan eens een keer. Ik merk gewoon een aantal mensen, en ik spreek ze ook, die zijn vaak echt goed gemotiveerd. Lopen wel tegen een aantal dingen aan. En natuurlijk is de taal een barrière. Want ook in het groen heb je allerlei veiligheidsvoorschriften. En dan moet je echt wel een beetje weten. Hè. Je kunt niet zomaar iedereen overal even neerzetten. Dus er moet wel wat aanloop plaatsvinden. Maar als iemand echt goed gemotiveerd is, dan vallen die drempels snel te nemen, zeg maar even. Dus we proberen dat echt in de combi werken en de taal leren. En niet eerst dat en dan dat. En daar zijn weinig concurrenten die dat meteen kunnen regelen.
En dan mijn eerste deel van die vraag was van, komt u op een gebied terecht waar u concurrenten heeft met partijen die daar al op bezig zijn? Bijvoorbeeld 55-plussers aan het werk helpen of wat dan ook.
In principe hebben wij op ieder terrein concurrentie natuurlijk. Ook groen onderhoud, je hebt de private groenbedrijven, in plaats van 55-plussers. Daar heb je ook bureaus voor, die je daarvoor voor kunt inhuren. Maar die bureaus, die bemiddelen, proberen de kandidaten te bemiddelen naar werk. En wij hebben één groot voordeel ten aanzien van al die concurrenten, we hebben het werk zelf. Dus wij kunnen dat vaak, dat wil niet zeggen dat zo'n 55-plusser tot zijn 68e of misschien als er vanavond een akkoord komt tot zijn 66e bij ons zou moeten blijven. Maar we kunnen wel iemand meteen weer actief maken en van daaruit weer eventueel verder plaatsen. Dus dat maakt het verschil met meestal vaak met collega's.
Maar waarom zie ik dan nooit een advertentie van jullie waarin staat gevraagd 55-plusser die werk zoekt?
Nou, als het goed is, gaat u dat binnenkort zien. Dat heb ik net gezegd, wij gaan het nu omdraaien. Tot nu toe hebben we altijd afgewacht. We hadden 55-plussers, maar die kregen we dan netjes aangeleverd vanuit het bestand, vanuit de diverse gemeentes. Maar wellicht zijn er ook een hele hoop die het wel willen, maar nu niet aan de bak komen. Nou, dan kijken we wat we daarmee kunnen.
Mevrouw Frans Slot, hè?
Dank u wel, voorzitter. Ja, dan krijg je als je als laatste bent, dan zijn er al een aantal vragen gewoon beantwoord. Maar ik heb toch ook nog wel wat openstaande vragen en een beetje aansluitend op wat mijn buurman hiernaast net aankaartte. Ik vroeg me, en dat had eigenlijk vooral te maken met het stukje wat u vertelde over Mama Loes, dat er daar toch een aantal mensen gereageerd hebben waarvan u zegt van nou, wij weten eigenlijk helemaal niet waar die vandaan komen. En toen dacht ik van, goh, heeft uw organisatie nog last van een bepaald imago uit het verleden? Want er moet nou een omschakeling gemaakt worden waarbij je misschien toch een stukje concurrerend bent met de reguliere arbeidsmarktvoorzieningen. Dus in hoeverre zitten daar nog conflicten, zeg maar?
Nou, dat is wel grappig dat je erover begint, want daar zitten we met die discussie, kom ik eigenlijk net voordat ik hier naartoe kwam vandaan. Wij zijn ook bezig met het kijken dat, ik denk dat ongetwijfeld zal het ergens wel in een lineaartje in het strategieplan staan, naar onze merk- en naamstrategie, zeg maar even. We hebben nu een beetje het Philips-model, hè? Dus Philips maakt medische apparatuur en tv's en scheerapparaten, weet ik wat allemaal. Het is allemaal Philips en het feit dat je Philips hoort betekent, denk je dat de kwaliteit goed is. Dan heb je was met diamantgroep ook. Alles is diamantgroep. Groen, schoonmaken, inpakken. Maar eigenlijk zijn we de laatste jaren, zonder dat we dat bewust gekozen hebben, al aan het afglijden naar een ander labelmodel. Een label per activiteit. La Poubelle is dan een ander label. Dieropvangcentrum is een ander label. De schoonmaakcoöperatie is een ander label. Dus we zijn nu aan het kijken, moeten we dan niet echt dat doorzetten? Daarmee ook bij bepaalde groepen hebben we het imago niet mee. Hè. Jongeren die vaak worden doorgestuurd, zeggen ah, diamantgroepen, maar daar wil ik niet naartoe. Maar de mensen die van oudsher vanuit de wet sociale werking willen zitten, die vinden het prima. Die zouden het jammer vinden misschien als we iets zouden veranderen. Dus we zitten midden in die discussie om te kijken van, heeft het meerwaarde om het hoofdlabel diamantgroep wat meer weg te drukken naar de achtergrond en de subactiviteiten of de echte de activiteiten aparte labels te geven. Dan zou je voor jongeren, voor statushouders, voor doelgroepsgewijs of activiteitsgewijs zou je specifieke dingen kunnen verzinnen wat wellicht dan het imagoverhaal een beetje buiten de deur houdt. Dus we zijn er mee bezig, maar het heeft voor's en tegen's, zeg maar.
Ja, dan is nog een aanvullende vraag, misschien wat dan te prematuur om dat nu te stellen, maar ik stel hem dan toch maar. Ik vind de ambitie en de strategie die nu gepresenteerd is, die vind ik echt wel heel hoopgevend. Ik vind het echt heel goed, want daarmee inderdaad dat oude stempel duw je daarmee toch wel aan de kant. Maar wat ik me wel afvroeg, als dit verder ontwikkeld wordt, is het dan eventueel dat er dan naar de businessmodellen gekeken moet worden. Want je gaat dan op een andere manier die markt benaderen. Ik kan me voorstellen dat je dan bij de verschillende labels ook op een ander businessplan uitkomt. Ja. Dus, maar misschien is dat het prematuur, maar het is even de vraag.
Nee hoor, dat is een hele goede vraag zelfs. Want diamantgroep is maar een schakeltje in die totale sociale domeinketen, zeg maar even. En je moet iedere keer de oplossingen en de businessmodellen ook de effecten over de totale keten meenemen. Ik heb een voorbeeld, we hebben het fenomeen maatwerkbanen. Dat is voor een specifieke groep mensen. Die zijn te goed om in aanmerking te komen voor zo'n UWV-label beschut. Maar die zijn niet goed genoeg om een zelfstandige functie in een tijdelijk banenmodel te kunnen vervullen. Omdat ze de productiviteit die daarvoor nodig is niet halen. Als ik alleen wordt afgerekend op mijn diamantgroep verantwoordelijkheid, zeg, komen er niet in, kosten geld. Maar ik denk, ja, je haalt wel iemand uit de uitkering. Je geeft iemand structuur. Iemand doet minder beroep op zorgkosten, dat is gewoon bewezen in allerlei onderzoeken. Wordt minder verleid tot allerlei criminele randactiviteiten. Dus mijn beslissing met een diamantpet op is vanuit diamantperspectief, als ik daar alleen op zou worden afgerekend, dan zeg ik, ja, die komen er gewoon niet in. Maar ik zie gewoon, in de keten is dat niet de beste optie. Je moet hem in de totale breedte zien. En de diamantgroep draagt bij in een oplossingen en businessmodel in het totale sociale keten. Een sociale domein. Dus de uitdaging is om bij al die businessmodellen ook de effecten buiten de muren van de diamantgroep transparant te maken. Nou, dat is ingewikkeld hoor, maar we doen wel een poging en dat gaan we ook doen. Maar ja, dat is lastig natuurlijk. En er zijn collega-bedrijven van ons in Waalwijk, Den Bosch en Breda. Dat zijn fusiemodellen. Dat is het sociale dienst met buigbudgetten, met P-budgetten, participatiewetbudgetten en de SW-budgetten allemaal onder één dak. Ja, en dan kun je makkelijk daar over dat hele veld besluiten. Maar in onze regio, ik heb alleen maar het SW-budget. P-budget zit bij alle deelnemende gemeenten. Buikbudget zit daar ook. En je maakt de beste beslissing als je het in de totale keten beschouwt. En dat is wat we eigenlijk ook waar we mee begonnen, rechtsonder, zeg. Daar ligt nog een opgave waarvan ik vind dat het in onze regio efficiënter kan.
Dat was mevrouw Fransen. Oké. Okay. Nou, dankjewel meneer Bol. We gaan het hier over het onderwerp nog naar over het raadsvoorstel praten. En uiteraard heeft u dan nog gelegenheid om nog te interveneren als u dat nodig vindt. U heeft het raadsvoorstel allemaal voor u liggen. We willen kijken of dat rijp is om naar besluitvorming toe te dagen. Het college stelt voor om een zienswijze in te dienen. Toch volgens mij min of meer ondersteunend is aan de doelstellingen zoals verwoord door de diamantgroep. vindt u dat we dat op die manier kunnen meegeven aan het college en kunnen vragen om die zienswijze ook voor te bereiden, zodat we dat in de besluitvormende vergadering kunnen afconcluderen? Ik zie de heer Chabrias en de heer Meijers daar nog, of wil meneer Meijers eerst even vragen, die zijn niet aan het woord geweest.
Ik heb toch een vraag over het raadsvoorstel aan de wethouder.
Dat is eigenlijk niet de bedoeling.
Ik had het idee dat de vragen gingen over voor de diamantgroep. En dit gaat specifiek over het raadsvoorstel.
Ja, het punt is, we zijn gewend dat we die vragen stellen voorafgaand aan de vergadering. Als het de enige is, dan wil ik me nou wel even toestaan, hoewel we wel kort in de tijd zitten. Dus ik wil dat dan toch wel proberen en ook aan de wethouder vragen om dat dan kort en bondig te beantwoorden.
Het gaat over de €115.000 die voor 2020 wordt gevraagd aan de gemeente Goorlo om bij te dragen aan de tekorten van de diamantgroep. En mijn vraag is, waar kan ik die in de voorjaarsnota van 2020 vinden?
Dan heb ik twee wethouders. Wethouder Remmink.
Heel kort antwoord, die kunt u niet vinden in een voorjaarsnota, want we krijgen dat geld van de diamantgroep uit een reserve terug gestort.
En geldt dat ook voor 2021, 2022 en 2023?
Voor zover we nu kunnen inschatten wel, ja.
Meneer Gabriels.
Ja, voorzitter, u vroeg ons van hoe kijkt u dit raadstuk aan? Nou, wij zijn, vinden het prima raadstuk en qua zienswijze prima zoals die verwoord is. Dank u wel.
Oké, verwoordt u daarmee de mening ook van de rest van de vergadering? Oké, nou dat is heel fijn. Dan concludeer ik dat het raadsvoorstel rijp is voor de besluitvorming en dat die onkwijzig door kan. We verwachten geen moties en amendementen zo te zien. Ik dank u wel, meneer Bol. Wij gaan rap door met het volgende onderwerp, want we hebben wat tijd in te halen. Goed, aangezien het volgende voorstel ook bij mevrouw Immink in de portefeuille zit, vond ik toch wel even verstandig om even te wachten om daarmee door te gaan. Agenda punt 4 is het raadsvoorstel voor de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 van de GGD Hart voor Brabant. Waarin het college een voorstel voorstelt om positief te adviseren. Eerst eigenlijk kennis te nemen, maar dat neem ik aan dat u dat al gedaan heeft. Om positief te adviseren en geen wensen en bedenkingen te hebben tegen de coöperatie. Dan moet ik weten, ik weet niet hoe we dat uit gaan spreken. CoU.a of zo? Oké, over de deelname van de GGD Hart voor Brabant daarmee. Met de gemeente Sertogenbosch. Wie... Mevrouw van Brederoot, u bent de enige.
Ik heb één vraag, voorzitter. En dat is eigenlijk, voor mij ben ik aan het kijken wat is eigenlijk de nullijn van de gemeente. En als ik dan kijk dat ook de GGD heeft, hebben wij dus een basispakket, wat wij wettelijk doen. Maar daar is ook een pakket van €68.000, wat eigenlijk gemeentelijk is verzocht om te doen. In het kader van als we dit nu toestaan, kunnen we daar dan nog op terugkomen dat we daar dingen van niet doen? Of is het dan bindend? En dat is één ding. En het tweede is, kunt u me ook uitleggen welke taken dat er dus nu overtallig zijn?
Nou ben ik zeer langmoedig omdat ik het net met meneer Meijers ook heb toegestaan. Maar in feite zijn dit technische vragen die u ook van tevoren had kunnen indienen. De wethouder is wel bereid om erop in te gaan. Dus.
Nou, dan moet u alleen de vraag van, kunnen we er straks nog overheen? Kunnen we daar straks nog terugkomen dan?
Ja, dat kan, maar ik denk de wethouder wil, kan antwoord geven, dus dan zijn we er.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik moet inderdaad aangeven dat die vragen van tevoren wel degelijk schriftelijk zijn gesteld. Maar ik hoop dat u met z'n allen begrijpt, wanneer de vragen op Hemelvaartsdag donderdag bij ons binnenkomen en een vervolgvraag in het weekend worden gesteld, dat we de dag erop met ook een nieuwe beleidsmedewerker die de GGD onder de hoede heeft, dat niet zo snel kan beantwoorden. Dus het antwoord specifiek op die vraag volgt nog. Mm-hmm. En wat ik in het algemeen wel kan aangeven, dat is de GGD die werkt inderdaad vanuit een basispakket waarvan een uniform deel is en een lokaal deel. En dat zijn de lokale accenten. En dat wil dus niet zeggen dat dat niet per se wettelijke taken zijn, maar dat zijn wettelijke taken waarin wij het accent kunnen verleggen. En dat is een collegeaangelegenheid. Dat is geen aangelegenheid van de gemeenteraad.
Dan is het prima. Dank u.
Oké, dank u wel. Kan ik dan constateren dat iedereen verder dit raadsvoorstel kan dragen?
Voorzitter, nog één klein,
meneer Van der Brink,
klein dingetje. Ik heb ook vragen verstuurd, dus ik ga ervan uit dat die ook nog beantwoord worden.
Ook die vragen krijgt u antwoord op zo snel als het kan, maar die vragen hebben wij pas het weekend binnen gehad.
Ja, klopt.
Oké. Nou, dan concludeer ik toch dat...
Voorzitter, mag ik nog even iets?
Zijn er nog meer mensen die direct nog een keer en nog een keer willen? Zo niet? Nou, mevrouw Van Neer is de laatste dan.
Dankjewel. Ik had kennelijk uw oproep in het begin gemist. Ik was me nog even aan het installeren, dus anders had ik even mijn vinger opgestoken. We hebben natuurlijk de begroting van de GGD ook goed doorgenomen. En we zijn ook weer positief verrast. Hè. We hebben veel waardering voor de concrete acties en de manier waarop het is opgezet. Er zijn hele mooie thema's ingenoemd. Aandacht voor armoede, de effecten daarvan op opgroeien en de ontwikkeling van kinderen. Krachtig ouderschap, gewoon hele mooie thema's. Wat wij goed vinden is dat er bij verschillende programma's concrete indicatoren zijn genoemd. Hè, om te meten of de activiteiten inderdaad succesvol zijn. Maar wat ons opviel was dat er minder indicatoren zijn dan dat er concrete actiepunten of thema's zijn benoemd. We gaan ervan uit dat al die activiteiten die genoemd zijn, dat men die succesvol wil implementeren. En om dat te meten moet je dus indicatoren hebben. En ik vroeg me af, hè, op zich, wij kunnen ons helemaal vinden in het voorstel hoor. Dus wat dat betreft is er geen enkel probleem. Maar we vroegen ons wel af of daar nog iets over meegegeven kan worden. Van, daag jezelf uit om zoveel mogelijk concrete indicatoren te benoemen om de succesvolle implementatie van alle programma's te meten. Dat was het.
Ik begrijp wat u zegt, maar dat zou dan in een soort zienswijze gegoten moeten worden, neem ik aan. En als de vergadering het daarmee eens is, dan kunnen we dat meenemen. En dan nemen we dat mee naar de besluitvormende vergadering. En wij nemen aan dat er dan een amendement van u gaat komen.
Of het college aanpast. Is dat nodig?
Ja?
Ja? Oké. Okay.
Okay. Ja, als jullie amenderen, het raadsvoorstel amenderen voor de besluitvormende vergadering, dan kan dat gewoon zo mee door.
Oké, okay. Het kan natuurlijk op allerlei manieren, hè. Dat kan op die manier, dan is het één stem van de zoveel stemmen en dan wordt het meegenomen in de vergadering van het algemeen bestuur wat volgens mij in juli gaat plaatsvinden. En wat ik kan doen sowieso, voordat dat gaat plaatsvinden in het algemeen bestuur, is er altijd nog een overleg van de regio Hart van Brabant hier regionaal over de GGD. Dan zal ik het ook zeer zeker in meenemen, zodat we dan kunnen kijken hoe dat we gewoon daar meer gewicht aan kunnen geven. Moet ik wel zeggen, als er één organisatie is die goed kan monitoren op basis van de meest zuivere gegevens, is dat de GGD. Dus wanneer u wat mist, dan is het waarschijnlijk heel moeilijk om te monitoren, maar ik kan het signaal zeker meegeven.
Oké.
Oké, dan neem ik aan dat er geen amendement hoeft te komen.
Ja, als het zo geregeld kan worden, dan vind ik dat prima. Althans, het gaat mij niet om of ik het vind. Dan neem ik aan dat de vergadering dat vindt.
Oh, vindt de vergadering dat ook? Oké, lossen we het zo op. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Nou, dan kan dit ook door. Dan gaan we naar agenda punt 5. Het is raadsvoorstel meerjaren beleidsplan veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Ik weet niet of dat ook in beeldvorming is geweest, maar dat... Okay. Er ligt een vrij uitgebreid collegevoorstel of voorstel van college voor de raad. Wenst iemand daarover iets met de anderen te delen? Ja, mevrouw Van der Wiel. Geen andere? Oké, mevrouw Van der Wiel.
Dank u wel, voorzitter. Nou, twijfel ik even of dit een vraag gaat worden of dat... ik wil wat zeggen eigenlijk. ja, als er een bepaalde verklaring voor is, voor wat we opmerken, dan misschien gaat het leiden tot een amendement, ik weet niet. We gaan kijken. Ja, we hebben zien staan hè, op pagina 2 van het raadsvoorstel. Nou, daar heb je een punt 1, punt D, punt 1. Ondermijning is geen kerntaak van de veiligheidsregio. En dat er tijdens een vergadering van het algemeen bestuur besloten is om dit eruit te halen. En dit is wel degelijk een issue dat ook speelt in de gemeente Goorle. En het CDA vindt dat het niet zomaar uit het beleidsplan kan worden gehaald, want ondernemers die moeten zich ook gewoon veilig voelen. Een voetbalclub of een vereniging die wel erg royaal gesponsord wordt, of een boer die onder druk wordt gezet om zijn schuur af te staan, moet zich gesteund weten als hij dat wil aankaarten. En nou is dus inderdaad, dit is gewoon een statement wat ik wil maken, maar het wat ik niet eigenlijk precies weet is, als dit niet meer op de, onder de veiligheidsregio valt, waar komt die steun dan wel terug, zeg maar? Dat is eigenlijk, kijk, als het nou blijkt dat het er gewoon helemaal niet meer over gaat, dan willen we graag een amendement of een motie eventueel daarover maken. En ik ben benieuwd.
Ik wil de portefeuille vragen om daar even toe te lichten.
Graag. Als u hieruit denkt te moeten concluderen dat ondermijning ondergeschikt wordt, is dat zeker niet het geval. Het gaat alleen over de vraag in hoeverre dat de veiligheidsregio dit als een kerntaak heeft. Ondermijning is, zoals u weet, een zeer belangrijk issue. En er zijn allerlei constructies, hè, zoals een districtelijke stuurploeg waar de politie aan tafel zit en het OM en allerlei partijen om die ondermijning aan te sturen, zal ik maar zeggen. Dus dat gebeurt volop. Zit er maar niks over in. De discussie die wij in het algemeen bestuur hebben gehad, want inderdaad in het concept stond het er plotseling in. Kijk, die veiligheidsregio is natuurlijk opgericht, hè, die gemeenschappelijke regeling, om zeg maar de brandweer onder te brengen en expertise rondom crisisorganisaties en rampen en crisis. De reden waarom het erin is gefietst is het feit dat bij het dossier Fort Oranje dankbaar gebruik is gemaakt van de structuur van de veiligheidsregio. Dus met andere woorden, het was nodig om daar wat ondersteuning te hebben, zeg maar in de afwikkeling van dat allang slepende probleem. U hebt dat dan in de media kunnen vernemen. En daar heeft de veiligheidsregio uiteindelijk een rol in gehad. Onder verantwoordelijkheid wel zwaar van de gemeente, maar in de uitvoering is die veiligheidsregio ingezet. Dat kan natuurlijk, maar dat is nog iets anders dan dat je zegt, nou ja, dat is ons zo goed bevallen, laten we daar ook maar gewoon als kerntaak opschrijven dat wij er ook zijn voor die ondermijning. Dat is een stap te ver. We hebben geconstateerd dat de veiligheidsregio dit kan als het nodig is. Het was een exceptionele situatie. En mocht die aan de orde zijn, kunnen we er altijd opnieuw gebruik van maken. Als je dat namelijk in dat plan schrijft, dan is het een taak. En dan moet er ook voor betaald worden. Nou, dan zeggen we, dan drijf je als veiligheidsregio wel erg af van de oorspronkelijke opzet er zijn op het gebied van brandweer, rampen en crisis.
Dat is afdoende verklaard, mevrouw Van der Wiel.
Dat is uitstekend verwoord door de portefeuillehouder. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Als dan niemand anders daar iets over heeft, dan concludeer ik dat ook dit gewoon door kan naar besluitvorming, ongewijzigd. Zonder boven de markt hangende amendementen en moties, blijkbaar. Ja. Nou, anders geen. Dank u wel. Nou, dan hebben we in ieder geval alle verloren tijd van het eerste agendapunt ingehaald. Dan hebben we ruimschoots tijd voor het agendapunt van de Goolse democratie. Waar we al heel wat koffie over gezet hebben ondertussen. En al heel wat, er ligt nu inmiddels een voorstel wat ook al in de regiegroep uitgebreid besproken is. En waarin we toch nog een foutje hebben ontdekt. En dan moet ik even kijken waar dat precies stond. Dat hebben wij niet eens ontdekt, dat heeft een van de oplettende lezers gezien. Er staat, ja, waar staat dat?
Fractieoverleg.
Er staat fractie, ja, maar waar staat dat? Er wordt gesproken over een fractieoverleg, maar er zijn wel verschillende overleggen geweest, maar dat is tussen de fractievoorzitters geweest. Dus dat moet fractievoorzittersoverleg worden. Oké, als iedereen dat als zodanig wil lezen, dan gaan we kijken wie er het woord wil voeren over het totale raadsvoorstel. En of daar nog andere meningen zijn die getoetst moeten worden aan de collega. Mevrouw Van der Wiel heb ik gezien, mevrouw Eikelenboom. Meneer De Laat, mevrouw Van Nerven. En daar zijn ze. Meneer De Laat, dan begin ik nou maar eens een keer met de enige man van de A-indieners.
Dank u wel, voorzitter. Ja, deze raadsperiode zijn wij heel ambitieus begonnen met de Goolse democratie. Volgens mij was het hoofddoel de burgers meer betrekken bij al het werk dat we deden. Die ambitie, de bleek al heel snel dat we steeds meer moesten vergaderen, steeds meer uren hier zaten. Vanuit een aantal raadsleden, die hadden daar toch moeite mee. Toen hebben we een keer een dag in de Kamer doorgebracht, dat we van alles besproken hebben met de regiegroep, meerdere momenten, dat er allerlei voorstellen zijn gekomen. En als ik dan kijk dat er op een gegeven moment mochten wij kiezen uit een aantal modellen. En ja, dan blijkt dat de meerderheid voor een D-model was. Maar dan werd er gevraagd om een tweede keuze en toen werd alsnog B1 of B2. Kijk, als ik dat van tevoren geweten had, had ik geen tweede keuze ingeleverd. Had ik gewoon bij D gehouden. Waarom ik dat vind, wij zitten veel te veel hier. En ik ben altijd gewend geweest naar de mensen toe te gaan. Kijk, het doel was de burgers meer bij te betrekken, dat ze meer hier naartoe zouden komen. Als ik zo uit mijn hoofd eens kijk, het is echt niet drukker geworden ten opzichte van het oude systeem. Vandaar dat ik ook tegen het voorstel zal stemmen.
Oké. Ik zal het eerst aan mevrouw Eikelenboom vragen om haar reactie. Neemt u dan meteen ook een reactie mee naar de heer De Laat?
Ja, zeker wel. Ik kan de woorden van de heer De Laat van harte ondersteunen. Ook ik constateer dat met de nieuwe Goolse democratie een enorme vergadercultuur is opgetuigd. Dat we heel vaak inderdaad hier binnen in huis zitten in plaats dat we naar de mensen toe gaan. Ook voor de raadsleden zelf is de werkdruk enorm toegenomen. Er zijn mensen buiten die denken dat we niet anders dan in het gemeentehuis zitten, maar veel raadsleden hebben daar gewoon nog een baan en een gezinsleven naast. En dan neemt de vergaderdruk wel enorm toe. Terwijl we eerder alles geconstateerd hebben dat het steeds moeilijker wordt om raadsleden te werven. Tenminste kandidaat raadsleden. En dan denk ik dat het niet verstandig is om de werkdruk zo op te voeren. Wat meneer De Laat ook aangaf, we zijn 26 januari in Kamer bij elkaar geweest om diverse vergadermodellen te bespreken. En het was duidelijk dat inderdaad de voorkeur D was, dat de meeste stemmen heeft gekregen. Maar er werd ons inderdaad verzocht om ook nog een tweede keus in te vullen. Als ik had geweten dat die tweede keus meer doorslaggevend zou zijn, dan had ik inderdaad niet een tweede keus ingevuld. Wat de democratie betreft heb ik altijd gezegd, ik ben voorstander van om dat democratische proces te bevorderen. Alleen wat ik merk is dat er steeds meer restricties zijn van dit mag je niet vragen en hier mag je het niet vragen. En dat had je eerder moeten doen. Terwijl we vroeger gewoon vragen mochten stellen, mochten zeggen wat we wilden zeggen. En dat wil ik ook gewoon blijven doen. En te vaak voel ik gewoon de druk van dat mag niet, je moet je mond houden. En ik vind het echt helemaal verkeerd dat volksvertegenwoordigers zo beknot worden. Dus ik kan ook niet instemmen met dit voorstel. De hele nieuwe Goolse democratie voelt voor mij niet echt goed.
Dank u wel. Mevrouw Van Neerven, wilt u daar ook over reageren? Tevens met uw eigen bijdrage?
Ja hoor, ik wil wel een eigen bijdrage leveren namens onze fractie. De vorige twee sprekers hebben aangegeven dat ze zich niet kunnen vinden in het voorstel. En met name dus ook de vergadersystematiek die dan uit de ronde van inventarisatie is gekomen. In de stukken is te lezen dat er één fractie was die eigenlijk tegen de gekozen vergadermodel was. En dat waren wij, Proactief Goorlen. Dus wij hebben als enige hebben niet ingestemd met het B1-model. Daar hadden wij een aantal redenen voor. Wij zien niet zozeer de toegevoegde waarde van deze systematiek. En daarnaast juist het feit omdat er geen regelmaat meer is in de vergaderbijeenkomsten, is het voor onze fractieleden lastig om dat in te plannen met andere verplichtingen. Dus wij zien daar een agendatechnisch probleem opdoemen. Maar los daarvan vinden wij alle andere aspecten van het hele voorstel, kunnen we ons helemaal in vinden. We zijn het helemaal eens met de manier waarop het hier opnieuw, waarop we het opnieuw gaan, de besluitvorming gaan inrichten. Dus wij zullen zeker in gaan stemmen met het voorstel. Alleen dit over die B1-keuze, zeg maar, dat wou ik even gezegd hebben. Maar wij zullen akkoord gaan met het besluit, met het voorstel.
Maar dat resulteert dan niet in een amendement voorstel of zo? Voor de record.
Ik wou het even gezegd hebben, omdat er steeds sprake was van één fractie die dus niet deze keuze, deze voorkeur had. En dat waren wij dus.
Oké, dank u wel.
Maar we leggen ons neer bij, we accepteren zeg maar de keuze van de meerderheid.
Dank u wel. Mevrouw Van der Wiel.
Dank u wel, voorzitter. Twee dingen even. Volgens mij hebben de bezwaren van de arbeiderspartij en de SP lijken mijns inziens meer te maken te hebben met vergaderdiscipline dan met vergaderstructuur. Dat is dat als reactie daarop. En verder, kan ik nou ook mijn eigen punt maken, voorzitter? Ja, mag. Oké. We hebben als raad de tijd genomen en gekregen en met ondersteuning vanuit de gemeente om zelf vorm te kunnen geven aan het BOP-model. Even over het raadsvoorstel wat betreft punt 4 van het voorstel, namelijk het zoeken van aansluiting bij het ingezette organisatieontwikkelingsproces. Even de volgende kanttekening. Kijk, dat willen we in principe, zullen we maar zeggen. Tenminste, daar hopen wij op. Maar we weten daar nog altijd te weinig van dat proces. En op 13 juni aanstaande worden wij hierover bijgepraat door mevrouw Hasselmans, de gemeentesecretaris. En om er nou voor te zorgen dat wij die avond de informatie krijgen waarvan wij vinden dat we die nodig hebben om tot een duurzame samenwerking te komen. En überhaupt tot een duurzame invulling van de interne organisatie. Zal het CDA wat schriftelijke vragen eigenlijk naar de Griffie sturen. Zodat de onderwerpen die wij graag beantwoord willen hebben, zeker op die avond terug zullen komen. Dus die vragen zullen wij later deze week via de Griffie verspreiden. Dank u wel.
Oké, dank u wel, mevrouw Van der Wiel. Ik wil vragen, mevrouw Fransen, heeft u behoefte om te reageren aangezien u de regiegroepvergadering voorzit en er toch wel een belangrijke slag is geslagen in de regiegroep?
Nou ja, ik wil alleen maar aangeven dat de dingen die hier gezegd worden ook al in de regiegroep zijn besproken. En ja, we zullen nooit helemaal tot een overeenstemming komen om iedereen gelijkgestemd met dit voorstel te laten instemmen. We zijn natuurlijk hiermee begonnen en dan ga ik nu toch eventjes mijn eigen mening hierover geven. Buiten mijn voorzittersrol om. We zijn met dit vergadermodel begonnen om die Goolse democratie een boost te geven. Meer mensen te kunnen horen. Dat nog niet helemaal uit de verf is gekomen, daar ben ik het wel mee eens. Maar het is ook zo dat we zelf nog zoekende zijn naar dit model, om dat goed vorm te geven. Het is niet voor niks dat we ook nu naar een nieuwe vorm gaan. Dus ik denk ook dat we eerst intern moeten beginnen om extern te kunnen winnen. En dat is hetgene waar we nu mee bezig zijn. En op het moment dat we dit nu doorontwikkelen in een andere structuur, of althans een aangepaste structuur, dan denk ik dat we hiermee toch wel nieuwe slagen kunnen maken. En eigenlijk weer een goede basis vormen om juist die volgende stappen te doen. Als ik kijk naar de afgelopen periode dat we met dit BOP-model bezig zijn geweest, denk ik dat we wel ook wat gewonnen hebben. Dus ja, meer tijd, misschien wel. Aan de andere kant, het is ook wennen. Dus dan kost het altijd meer tijd. Op een gegeven moment wordt dat meer routine en dan zal het minder tijd gaan kosten. En als ik kijk naar de kwaliteit die we hebben geleverd in de besluitvormingen, dan denk ik dat we daar zeker ook wel een positieve vooruitgang hebben laten zien. We zijn kritischer geworden. We hebben meer sneller besluiten kunnen nemen, ook omdat dat proces korter op elkaar zat. Dus mensen die bij bijvoorbeeld een bouwplan normaal gesproken veel langer moeten wachten, omdat in het oude model wij maar één keer in de 6 weken bij elkaar kwamen, die hebben nu gewoon toch wat sneller hun antwoorden gehad. En die kunnen het beter volgen. Dus die kunnen beter zien wat gebeurt er nou in dat proces om tot een goed afgewogen besluit te komen. En ja, er is nog best wel wat werk te verzetten, daar ben ik mee eens. Maar ik denk dat we met dat nieuwe structuur, die B1, er wel wat meer rust komt, dat er wat meer duidelijkheid komt. En ik denk ook, en dat is dan wel een kanttekening eigenlijk naar onszelf ook, dat we beter hadden moeten uitleggen wat nou precies al die onderdelen uit, wat dat nou is. Dus dat ook mensen op de tribune begrijpen wat we aan het doen zijn. Dus een oordeelsvormende vergadering, je zou het kunnen terug herleiden naar de commissies die we gehad hebben. Alleen het loopt wat meer door elkaar heen. Omdat sommige dingen nou eenmaal ook meer met elkaar te maken hebben. Als je het hebt over nieuwbouwscholen, dan heb je het niet alleen over bouw, maar dan heb je het ook over sociale, het sociale zaken eigenlijk in dit geval. Dus dat is eigenlijk wat ik zelf als persoonlijke reactie hierop wil geven. Dus ja, wij zullen het voorstel steunen, omdat ik vind dat we echt die slagen naar de toekomst moeten kunnen maken.
Oké, dank u wel. Ik wil toch ook de portefeuillehouder, de burgemeester, vragen of hij behoefte heeft om nog te reageren, aangezien vanuit
dat vind ik het mooie. Dat vind ik. Ik wil even iets zeggen, maar niet als portefeuillehouder, want het mooie is, het is een voorstel van de raad aan de raad. En het college gaat er dus helemaal niet over. Er is dus ook geen portefeuillehouder. Ik ben wel voorzitter van de raad, maar ik zit er dus niet als portefeuillehouder. En ik heb eigenlijk niks toe te voegen aan de woorden van de vicevoorzitter van de regiegroep, die in feite namens de raad, denk ik, het woord heeft gevoerd. En eigenlijk is zij portefeuillehouder, om het zo maar even te zeggen, met de regiegroep. Hè.
Ik weet niet of dat een toeslag betekent of zo. Maar. Ik heb nog behoefte, want ik zie ook 2 vingers opstaan. Aan beide wil ik ook meteen vragen of meneer De Laat en mevrouw Eikelenboom, of u in uw reactie zo meteen ook even wilt aangeven of u van plan bent om meteen het hele voorstel te stemmen, of dat u wilt gaan amenderen dat bijvoorbeeld 3b zou moeten worden geschrapt of zo. Ik zou het me kunnen voorstellen als je wel achter de rest van het voorstel zou staan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u had nu officieel het woord gegeven, dus ik ben zo netjes tegenwoordig. Even een reactie op mevrouw Fransen. Ik ben het wel met u eens. Er hebben meerdere momenten zijn dat we kunnen besluiten. Maar in het geval als we het toch voor D gekozen hadden, was het om de 3 weken dat we een besluit genomen zou kunnen hebben. Maar inderdaad, hebt u ook gelijk in. Er zijn nu meerdere momenten op het jaar dat de mensen geen 6 weken hoeven te wachten tot deze keer aan de beurt zijn. U noemde ook de mensen op publiek. Ik heb even achterom gekeken en ik kwam tot 3. De rest is allemaal toch wel partijen gelieerd en zo. En dat is vaak ook het probleem. We willen het, de burgers erbij betrekken, maar de burgers blijven weg. Kijk, als ik dan zie, er staat ook een enquête bij de stukken. Er hebben wel geteld 8 mensen gereageerd. Kijk, als je dan kijkt dat wij zo ongeveer 15.000 inwoners hebben, is dat toch wel bar weinig. En dan heb ik een vraag aan mevrouw Van der Wiel. Wat bedoelt u met vergaderdiscipline?
Nou, u geeft aan dat er geen mogelijkheid meer zou zijn om vragen te stellen en dergelijke. Maar iedere vergadering heeft zijn eigen manier van vragen stellen. Bijvoorbeeld bij een oordeelsvormende is dat schriftelijk vooraf. Dus dat betekent niet dat er geen vragen gesteld kan worden, maar het is alleen op een andere manier dan mondeling op dat moment.
Ja, dat waren niet mijn woorden, maar ik heb het in het verleden wel eens een paar keer gezegd. De voorstellen die er liggen, zijn meestal komen die af van het college. En er wordt wel gezegd, moet aan elkaar vragen stellen. Maar degene die het opstellen, de wethouders en de ambtenaren, die weten wat het antwoord is.
Dat begrijp
en
ik.
Ik heb hier een paar keer een antwoord gekregen van een ander burgerlid of raadslid. Bij mij denk ik, ja, maar waar heb ik het over?
En mevrouw Van de Wiel.
Zo gauw we het CDA met initiatief voorstel of een andere partij, dan kan ik aan u de vragen stellen. Maar zolang het van het college afkomt, liggen daar de antwoorden.
Mevrouw Van de Wiel, wilt reageren daarop?
Nou, laatste reactie, want volgens mij hadden wij met elkaar afgesproken dat tijdens de oordeelsvormende vergadering wel degelijk vragen kunnen gesteld worden aan het college over het door hen opgestelde raadsvoorstel. En dat is namelijk schriftelijk en vooraf.
Nou ja, dat is waar een aantal mensen in de regiegebied vastgesteld hebben. Maar ik heb van begin af aan gezegd, ik doe daar niet aan mee. Kijk, en vaak zijn de ambtenaren die, als de wethouder het niet helemaal zeker weet, dat ze ambtelijke bijstand kunnen vragen. En de oude stijl schoven heel vaak ambtenaren aan. Die zitten, heb ik gehoord, vaak op de stoel te springen om aan te schuiven. Maar nee, de raad heeft bepaald dat het niet mag. Waar zijn we dan hemelsnaam toch mee bezig?
Oké, mevrouw Eikelenboom.
Ja, ik kan wederom de woorden van de heer De Laat dik onderstrepen. En ik hoor over die vergaderdiscipline nu ook weer de discussie van, ja, mogen we nu wel of geen vragen stellen? En welke vragen mogen we dan stellen? Wat een onzin allemaal als er mensen daar zitten die antwoord kunnen geven. Of het zijn ambtenaren die antwoord kunnen geven. Laten we dan gewoon die vragen stellen. En dan denk ik dat het voor het publiek ook nog wat interessanter gaat worden. In plaats alleen maar te praten over processen en de structuur en vergaderdiscipline. Laten we het een keer over de inhoud hebben. En ja, wat meneer De Laat ook al opviel, ik keek ook achterom op de tribune. Ik denk, nou, dat is weinig neutraal publiek en dat zie je elke keer weer. Ik bedoel, het is gewoon de partijaanhang die daar zit. Soms is het derde commissielid die naar de microfoon gaat. Maar de mensen van de straat, die zie je gewoon niet. En ik vond bijvoorbeeld de bijdrage van meneer Bol vanavond en ook vorige keer van meneer Seibers van het Factorium vond ik heel erg waardevol. En dat hadden we in het verleden, hadden we dat veel meer, dat we insprekers hadden in de commissie. En ik herinner in de agendacommissie werd dan wel eens gezegd, ja, niet meer dan 5 minuten. En in die periode heb ik altijd al gezegd, geef de mensen in de commissie nou juist meer ruimte. En laat ze aan tafel zitten en meediscussiëren. En ik vind het gewoon heel jammer dat de raad daar niet open voor staat.
Dank u wel. Mevrouw Eikelenboom, meneer De Laat, ik heb u beide de vraag gesteld of u van plan was om tegen het hele voorstel te gaan stemmen of om het voorstel te amenderen op dit punt.
Daar zullen we nog overleg over hebben, dus dat, het is nog geen raadsvergadering nu.
Nee, maar vraag het gewoon even.
Ja, daar sluit ik me bij aan. Dus ik zal met de SP overleggen of we een amendement indienen. En wordt het amendement aangenomen, dan stem ik voor het voorstel. Zo niet, tegen.
Oké, dan constateer ik dat er behalve dan een klein, of het voorbehoud van de heren De Laat en mevrouw Eikelenboom en het voorbehoud dat mevrouw Van der Wiel maakt ten aanzien van besluit 4, de doorontwikkeling van de Goolse democratie of het volgen van de organisatie. Dat we dat eventjes, dat ze daar nog even op door willen gaan. Dus ze houden ze nog even een slag om de arm. Maar verder begrijp ik dat het voorstel ondersteund wordt. Mevrouw Frans, wou hier nog even iets over zeggen?
Ja, laatste opmerking. Want het, inderdaad, vanavond hebben we niet zo'n hele drukke tribune. En het zijn inderdaad mensen vanuit de politiek over het algemeen. Maar vorige raadsvergadering was ik er zelf niet bij, maar ik weet wel dat er hier zo'n 150 mensen voor de deur stonden die echt wel degelijk voelden waarom ze hier moesten verschijnen. Dus het ligt ook een beetje aan de onderwerpen die er behandeld worden, wanneer het druk is of niet. En ik denk als we zelf kunnen wij natuurlijk, zijn we gewoon vrij om ook die dialogen aan te gaan buiten op straat en de mensen die je zelf aanspreken. Dus het is niet dat het per se alleen maar hier hoeft plaats te vinden. En ik, wat ik nogmaals nog een keer wil benadrukken, is dat het een ongoing process is. Dus we zijn hierin ingestapt. En het is niet om jullie te willen overtuigen hoor, maar ik vind wel iets dat het is nog niet uitontwikkeld. We zijn hier nog mee bezig. Het is een proces waar we ingestapt zijn, waarvan ik denk dat het echt potentie heeft om te groeien naar iets wat veel meer van buiten ook naar binnen gaat halen. Dus dat wilde ik toch nog even gezegd hebben. Dankjewel.
Oké. Nou, ik aarzel even, maar is het een herhaling of...
Nee. Het is een reactie bijna, op.
Want u heeft al twee instanties achter de rug. Maar. En in de oude vergaderstructuur mocht u er nog geen, niet meer als twee hebben. Ga dan gaan, meneer Lauw.
Ja, ik ging ervan uit in deze vergaderstructuur dat er meerdere mogelijkheden zijn om iets te zeggen. Ja, ik begrijp wat mevrouw Frans bedoelt. Zeg maar, ze wijst dan op vorige week, of twee weken geleden, het factorium hier stond. Nou, dat vond ik ook hartverwarmend. Maar in de vorige raadsperiodes, denk ik aan de dreigende sluiting van de wildakker, dat er misschien een AZC in Gorle zou komen. Kijk, als ik dan kijk hoe druk dat nou was, de doorgaande weg in Riel was hier ook uitverkocht huis. Dus vandaar, kijk, als er echt iets speelt, komen de mensen wel, maar ik merk zelf... dat ik vaak beter aan de mensen toe kan gaan. En misschien is dat wel mijn achterban die zich niet zo geroepen voelt om hier naartoe te komen. Maar bij Factorium zag ik ook verschillende mensen die op ons gestemd hebben. En ik denk dat dat gewoon per onderwerp is. Of dat er wel of geen mensen komen. Tot zover, voorzitter.
Oké, mevrouw Eikelenboom, u had ook nog...
Ja, de mensen van Factorium die heb ik inderdaad de vorige vergadering gezien. Maar die heb ik bij andere vergaderingen nooit gezien. Blijkbaar vonden ze dat toch niet zo boeiend. En is het nog steeds heel erg moeilijk om mensen hier naar binnen te trekken. En ja, wat ik ook wel heel erg jammer vind, is dat dit hele proces bijvoorbeeld het afgelopen jaar 100.000 euro heeft gekost. En dat in de voorjaarsbegroting die we dan niet goedgekeurd hebben of waar we nog mee bezig zijn, ook een halve FTE op de Griffie werd gevraagd. En ja, dat kost toch heel erg veel geld. Terwijl het in het verleden gewoon zat de publieke tribune ook vol. Als er een onderwerp op de agenda stond ja, waar mensen zich betrokken bij voelden. Waarom zou het zoveel geld moeten kosten?
Oké, dank u. Ik neem aan dat we in herhalingen gaan vallen als we hierop gaan reageren. Maar, dus mijn conclusie van zojuist is denk ik niet veranderd. Dus ik stel voor dat we doorleiden naar de besluitvormende vergadering. En dan is deze vergadering 10 minuten te vroeg afgelopen. Maar die 10 minuten kunt u vast wel vullen.